بيغنيهم فنان.
Het volgende lied dat we zingen is Opwekking 121, Opwekking 121, 121, en dat is gebaseerd op Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En wij mogen ook weten dat wat er ook gebeurt in ons leven en wat we ook tegenkomen, dat de Heere God voor ons zorgt. De Heer is mijn herder.
Thank you.
Het laatste lied dat we zingen komt uit Je handen Heer nummer 10. Je handen Heer nummer 10.
Thank you. Goedemorgen gemeente, het is fijn om weer eens een keer bij jullie te zijn, want baptisten dat zijn leuke mensen, echt waar. Ik zeg tegen mijn vrouw, is die strop dus niet te wild? Ze zegt, joh, je gaat naar baptisten en dat zijn leuke mensen, die vinden dat leuk. En het is prachtig weer vandaag en jullie zijn gekomen, geweldig. We hadden net even een klein conflictje over of de preeksel hoger of lager moest. Ik zeg, prima, ik heb net een nieuwe bril, dus ik moet het kunnen lezen allemaal. Dus geen probleem. Wat een schitterend lied zongen wij, zijn naam is wonderbaar. Laten we in een moment van stilgebed de Heere God om zoeken. Hij laat zich heel graag vinden, dan spreek ik foto en groet uit. Ons hulp is in de naam van de Heere. In de naam van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die God die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. Het werk dat zijn hand begon. Genade ze u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan bidden. Heere God, u de almachtige God, schepper van hemel en aarde. Wat een geweldig iets om op deze prachtige morgen bij u te mogen komen. In het besef, Heer, dat u deze wereld gemaakt hebt. Dat u ons gewild hebt. Wonderlijk gemaakt door u. Bovenal, Heren, komen we samen in de naam van Jezus Christus, de opgestane. En Heer, zo vlak na Pasen herdenken wij die geweldige overwinning over dood en pijn. U, Heere Jezus, wij eren en aanbidden u. Drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Wat zijn we blij dat u in ons midden bent. Spreek, Heren. En mag het zo zijn dat wat we ook deze morgen meemaken, ons zal opbouwen, waar we nodig vermanen, bemoedigen, stichten. Dank u voor wie u bent. Amen. U blijft gewoon staan de hele tijd. Oké. Ja, dat was vroeger zo. Dan had jij maar geen bank in een kerk en dan stond je gewoon. Ja, hé, als een kerk die dan 2 uur duurde. We gaan zingen uit Opwekking. Opwekking 313. Kom staan, mensen, dit is zo. Wij lezen allereerst opnieuw, ik neem maar dat vorige week ook is gebeurd, uit Marcus, of tenminste het opstandingsevangelie, in dit geval uit Marcus, hoofdstuk 16, vers 1. Ik wil heel graag deze ochtend spreken over de opstanding en over de gevolgen daarvan. Dus als eerste van de drie schriftlezingen, Marcus hoofdstuk 16, vanaf vers 1. Marcus 16, van 1 tot en met 6. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag van de week gingen ze naar het graf toen de zon opging. En ze zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen ze opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen ze in het graf gegaan waren, zagen ze een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. En hij zei tot haar: wees niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Tweede schriftlezing is in het boek Handelingen. Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3. Vanaf vers 1 opnieuw. Voor de genezing van een verlamde. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot van zijn moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zich dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan en met Johannes en zeide: zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u, in de naam van Jezus Christus de Nazareër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer, en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. En dan de laatste schriftlezing uit 2 Korinthe hoofdstuk 1. 2 Korinthe hoofdstuk 1. En daar begin ik te lezen bij vers 8. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 1. Vers 8. En dan schrijft Paulus dit: want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië, wij zouden tegenwoordig zeggen Turkije, overkomen is. Bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. Op hem hebben we onze hoop gevestigd, dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ge ons te hulp komt met uw voorbeden, opdat uit veler mond voor de genade ons geschonken veelvuldig dank gebracht worden voor ons. Tot zover de drie schriftlezingen. We gaan zingen met elkaar. U krijgt de gelegenheid uw gaven te geven. Twee collecten voor gemeente en diaconie. En we zingen opwekking 352. Het prachtige lied opwekking 352. Christus onze Heer verrees. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onze planeet, de aarde, die barst echt van het leven. Dat kun je nu zien. Toen ik vanmorgen hierheen reed, dan zie je ook zelfs langs de snelweg zie je schapen en lammetjes, et cetera. Ik zag hertjes. Ik weet niet of die daar nou gevangen zaten of gewoon vrij rondliepen, hoe dan ook. Het leven barst er letterlijk in deze dagen uit. Vandaag hoorde ik 25 tot 30 graden dat er zouden gaan worden. Nou, dat is nogal wat voor april. Je ziet klein leven en je ziet heel groot leven. Ik las van een of andere Chinese boom, geplant in 1892, die inmiddels takken heeft van 152 meter. Het ding weegt alles in elkaar 22 ton. Hij bloeit 5 weken en dan produceert dat boompje 1,5 miljoen bloemen. Dat is nogal wat. De grootste boom ter wereld zou dat zijn. Ik hoorde van het grootste dier ter wereld, de blauwe vinvis. Wordt zo'n 24 meter lang, weegt 160 ton, 160.000 kilo. Zijn hart slaat 4 tot 8 slagen per minuut. Dat is bij ons even gelukkig wat anders. Maar dat hoor je onder water 32 kilometer ver. En het is zelfs zo dat een volwassen mens door de aorta van een vinvis zou kunnen zwemmen. Reusachtig beest. Ik las van de grootste kwal ter wereld. Nee, niet je broertje. Met tentakels van meer dan 36 meter. Het leven barst als het ware los op onze planeet, de aarde. En het gekke is, dat weten we, dat dat ook allemaal weer op enig moment sterft. Ook die reusachtige vinvis, ook die schildpad die misschien wel meer dan 100 jaar oud wordt. En ook wat we nu zien aan bloesem en bloei en vruchten straks. Ja, het zal weer sterven. Er komt weer de herfst en de winter. En natuurlijk hebben we het nog niet gehad over het mooiste wat de schepping te bieden heeft. En dat is de mens, u, jij, ik, zoals we hier zijn vanmorgen. Wonderlijk gemaakt. Wonderlijk gecreëerd door God. Wat fantastisch dat God dat zo gemaakt heeft. En ja, dat komt nog bij dat mijn vrouw en ik hopen de komende maand, in de maand mei, voor het eerst opa en oma te worden. En allerlei mensen kondigen al aan van, nou, dat gaat je leven weer helemaal overhoop gooien. Nou, we zullen het wel zien, maar we vinden het nu al fantastisch om dan ons kleinkind met der tijd bij levende welzijn te mogen aanschouwen. Schitterend om dat te zien. En ik weet met onze 3 zonen dat je checkt, ja, inderdaad, 10 vingertjes, het zit er allemaal op. Geweldig. Dat leven, zo schitterend. Maar u weet het ook, tenzij de Heer terugkomt voor die tijd, zullen ook wij eenmaal sterven. En dat is die voortdurende cyclus op onze planeet, de aarde, van leven en sterven. En weer nieuw leven en sterven. En dat, die cyclus, is daar doorbroken op de paasmorgen, toen de Heer Jezus opstond uit de dood en nieuw leven aan het licht bracht. Het is geweldig om dan ook juist nu, dus de zondag nadien, hier te mogen spreken en de gemeente hier in Enschede. Jullie hebben heel wat meegemaakt. Ook als Enschede bedoel ik. Pijnlijke, smartelijke dingen. Dingen ook om nooit te vergeten. Maar toch ook weer nieuw leven. Dat is ook gebeurd. Ik vind het opmerkelijk en ik ga dat niet helemaal behandelen, maar u weet dat het graf van de Heer Jezus is leeg. En opmerkelijk dat de vrouwen die daar naartoe gaan naar het graf op die zondagmorgen als de Sabbat, de zaterdag voorbij is, dat ze dan tegen elkaar zeggen, terwijl ze onderweg zijn, dat ze dan zeggen, wie zal nou die steen afwentelen van het graf? Sommigen zeggen dat die steen wel 2000 kilo was, maar wie zal nou die steen voor ons weghalen? En zij realiseerden zich niet dat ze mogelijk met een flink probleem geconfronteerd zouden gaan worden. Maar de passie naar de Heer Jezus, het verlangen om hem te eren en hem te zalven, is zo groot. En dat vind ik wel mooi eigenlijk, dat enthousiasme. Het gegeven dat je niet altijd alles even logisch beredeneert of zo, maar uit je liefde voor de Heer Jezus dingen doet. Dat zien we hier. En dan zie je dat wat zij op dat moment ervaren als het grootste probleem, namelijk, we komen zo meteen met een reusachtige steen staan we daar. En wie zal dat dan voor ons regelen? Niet eens nog denkend misschien over de wacht die er ook bij zou staan normaal gezien. En wat zij niet wisten, dat vind ik zo bijzonder. Want wat zij dachten dat het grootste probleem was, allang opgelost was door God. Dat vind ik zoiets bijzonders. Het grootste probleem was al opgelost. En toen ze daar kwamen, zagen zij de stenen weg. En de engel zei het tegen hen. Zij wees niet ontsteld. Je zoekt Jezus, de Nazareër, de gekruisigde, hij is opgewekt. En dat laat opnieuw zien, eigenlijk die cyclus die we kennen in onze wereld. Inderdaad de gekruisigde, die gestorven is. Maar hij is opgewekt. En dat verandert alles. En wat ik nu wil doen, dat is met u kijken naar die twee dingen die we gelezen hebben in Handelingen hoofdstuk 3 en in 2 Korinthe hoofdstuk 1, om te zien hoe een aantal zaken dan nu eigenlijk praktisch uitwerken. En we beginnen met iets wat heel erg dynamisch is. We beginnen met iets wat eigenlijk laat zien de geweldige power en het enthousiasme en wat er gebeurt, de wonderen en tekenen die gebeuren daar meteen na Pinksteren. En er zullen allerlei bijzondere dingen gaan gebeuren en dit is er één van. Wanneer we zien dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan tegen de tijd van het gebed, dat is het 9e uur, en dat daar een man is die verlamd was vanaf de schoot van zijn moeder aan, zodat hij gedragen moest worden en die dagelijks werd neergezet bij de poort van de tempel. Nou, dat weet u misschien wel, maar waarschijnlijk bijzonder om te bedenken dat die man, omdat dat staat hier, dat hij daar al zo lang zat en dat ook de Heer Jezus Christus hem verschillende keren gezien moet hebben. En dan kun je afvragen, als dat zo is, waarom is die man dan niet eerder genezen? Hoe zit dat nou? En dan kom je meteen, want dat begrijp ik, als we dit nou gaan lezen, hebben dat gelezen, dat we ook waarschijnlijk meteen allerlei vragen zullen, misschien wel heel persoonlijke vragen. Hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? En waarom? Nou, dat begrijpt u, maar we gaan eens kijken wat hier aan de hand is. En wij zien dus dat deze man, die wij zouden zeggen, menselijkerwijs gesproken, eigenlijk een soort van hopeloos geval is, dat die man die moet gedragen worden en die wordt daar neergelegd bij die poort. Dat die man het beste wat hij kon verwachten, wat er die dag zou gebeuren, dat was een aalmoes. Dat was zijn kader, dat was hetgene waarbinnen hij leefde. En dat is ook te begrijpen. En het was maar goed ook dat er tenminste mensen waren en dat er nog altijd gelukkig mensen zijn die bereid zijn hun leven te investeren en op te offeren voor de ander die misschien minder het goed heeft of minder de gezondheid kent of wat dan ook. Geweldig dat dat gebeurt. En dit is het kader van wat deze man te verwachten heeft. Dat hij wordt gedragen, wordt neergelegd bij die poort die de Schone heet. Je zou zeggen, wat een ironie eigenlijk dat dat het geval is. Maar daar ligt die man. En dat is het beste wat hem per dag kan gebeuren. Dat een iemand, of misschien wel meerdere mensen, hem een aalmoes geven. Een fooi, zouden wij zeggen. En wat zien we dan? Toen deze zag, want hij houdt de boel nauwlettend in het oog. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En misschien, ik weet het niet, heb je dat wel eens, dat je ook mensen tegenkomt in ons land, gebeurt het ook, dat er gebedeld wordt, of dat mensen met de straatkant staan, of wat dan ook of zo, en dat je je daar een beetje vreemd bij voelt. Ja, wat moet je nou doen? Geef je nou wat, of doe je dat nou niet? Nou, hier zie ik iets staan, dat Peter staat er, die ziet hem scherp aan, die kijkt heel goed naar hem, met Johannes, en hij zei tegen die man, zie naar ons. Maar er staat dat die man, hij zag al dat Petrus en Johannes die tempel zouden binnengaan. En nogmaals, binnen zijn kader doet hij wat gebruikelijk is om te doen. Dat is vragen om een aalmoes. En op het moment dat dus die twee mannen daar stoppen. En dat ze zeggen, en dat vind ik opmerkelijk dat Petrus zegt, Petrus ziet hem scherp aan. Hij kijkt hem scherp aan. Dat is voor mij een heel belangrijk moment. En begrijpt u mij alstublieft goed dat ik hier niet even alles over goddelijke genezing uit de doeken ga doen op deze morgen. Daar valt heel veel over te zeggen. Dat is een beetje buiten dit kader. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat zinnetje er staat. Hij zag hem scherp aan. Hij kijkt naar hem. Er is een heel intens contact en Petrus zegt, zie naar ons. Er is een van die dingen, van die teksten in de Bijbel, in een van de psalmen, waar wordt gesproken over mensen die de poorten van de dood nabij zijn. Hun ziel walgt van elke spijs. Ze zijn de poorten van de dood nabij. In die psalm waar wordt gesproken over, toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En er staat in die psalm altijd dat God mensen daaruit haalt. Maar in verband met die mensen die eigenlijk bijna dood zijn, die niet meer lang te leven hebben, staat er, hij zond, God dus, zond zijn woord en genas hen. Dat vind ik heel belangrijk. En nogmaals, niet om nu even dat hier in uw midden neer te leggen en mogelijk voor problemen te zorgen, daar gaat mij niet over. Maar er is een aspect, klaarblijkelijk, dat Petrus wist, en denk aan het voorbeeld van de Heer Jezus, die zei, ik kan niets doen, tenzij ik de Vader zie doen. Dat in dat moment, dat Petrus wist wat hij op dat moment in de macht van God moest doen. En die man staat er, hield zijn blik op hen gevestigd, in de verwachting iets van hen te ontvangen. Dat is nogmaals het beste wat hem kan overkomen. Er is sprake van, we zouden zeggen, in verwachting zijn, maar dan op een manier van iets denken dat je gaat krijgen. Zover is hij wel. Gelukkig wel is hij niet zo cynisch geworden dat hij denkt er zal niks gaan gebeuren. Nee, er is inderdaad sprake van een bepaalde verwachting bij deze man. Maar tegelijkertijd is de verwachting die hij heeft uiterst beperkt. Want hij verwacht nogmaals een aalmoes te krijgen, een fooi te krijgen. En opnieuw, ik zei het nog maar een keer, dat was in principe het beste wat hem kon gebeuren. En wat zegt Petrus dan? Zilver en goud bezit ik niet. Ja, dat is even een teleurstelling. Ai. Ja, want nogmaals, de centjes, die had die man nodig. Maar zegt hij, wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazareër, wandel. En hij grijpt hem bij de rechterhand, richt hem op. En op dat moment worden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond op en liep heen en weer. En hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En dan zien de mensen dat. Hier worden kaders doorbroken. Mensen die zien dat dit gebeurt en ze kennen hem maar al te goed. Het was die man die ze misschien zolang zij ook al leefden, die ze kenden van dat hij daar zit, wordt neergelegd aan die poort. En nu zien ze iets heel anders gebeuren. En natuurlijk, staat er, ze worden met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem gebeurd is. En dan staat er, dat heb ik niet gelezen, maar lees ik nu vers 11. En toen die man dus Petrus en Johannes vasthield, liep het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. En Petrus zag en antwoordde het volk, mannen van Israël, wat verwonderen jullie hierover, dat, of wat staar jullie ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen. En dan vertelt hij, en dan koppelt hij meteen het evangelie aan vast, dat de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft, en hij vertelt die jullie gekruisigd hebben, die dus veroordeeld is geworden, maar die niet in het graf gebleven is. God heeft hem opgewekt en daar getuigen we van en zeggen op het geloof van zijn naam is deze persoon genezen geworden. Heel opmerkelijk. Onmiddellijk verschuiven zij de focus, de blikrichting van dit wonder wat God gedaan heeft, naar waar het echt hoort, naar de Heer Jezus Christus. Van hem wordt getuigd. En dit spectaculaire wonder, wat in die geweldige dynamiek die dan plaatsvindt, getuigd van wie de Heer Jezus Christus is. En ik moet u bekennen, nou daar verlang ik naar. Dat zie ik ook gebeuren. Je ziet inderdaad mensen die genezen, ook mensen die niet genezen, mensen die wel genezen. Maar ik verlang ernaar, naar de wonderen van God te zien. Maar ook dat geweldige wonder, dat mensen nog veel meer krijgen dan ze ooit gedacht hadden. Namelijk nieuw leven in de Heer Jezus. En gisteravond, mevrouw en ik kwamen thuis en er waren wat mensen nog binnen met onze kinderen op bezoek. En er waren drie meiden onder andere, die kennen wij. Twee die komen echt uit de hele Wicca-wereld. En die zijn tot geloof gekomen. En zo prachtig om te zien wat er dan gebeurt met drie meiden eigenlijk, twee dus allemaal uit die Wicca, die dat van binnenuit kennen, dachten daar het leven in gevonden te hebben. En ik ben dan soms echt verbaasd van het geloof, want op een bepaald moment, ik weet nog dat ergens in een huis allerlei dingen aan de hand waren, hadden we gebeden dat God reiniging zou geven. Tot een van die meiden op een bepaald moment zei, die liep ineens weg en ze zei later, ze zei dit, God zei tegen mij over een bepaald boek, ik dacht dat ik het kwijt was en het heet het Book of Shadows, een beetje de Bijbel van de Wicca. En God zei tegen me waar het lag en ze haalden het tevoorschijn. We hebben het die avond nog verbrand. En het nieuwe leven. En als ik dan zie, alleen al de ogen, hoe dat veranderd is. Ze dachten daar leven en macht in gevonden te hebben. En ze hebben ontdekt dat dat juist niet het leven en ook niet de macht is. Dat je in de macht van een ander bent. En God heeft hen vrijgemaakt. Geweldig om dat te zien. Te zien wat God doet, de God die bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dan gaan we naar 2 Korinthe. Want dat ineens wordt het dan zo anders. En die hele dynamiek en hoe zit dat nou, komt hier heel scherp in naar voren. En we laten dus staan vanmorgen zeker over de God die zo handelend optreedt. Die op dat moment in die situatie dit laat geschieden. Maar wat we gelezen hebben in 2 Korinthe hoofdstuk 1. Dat klinkt dan zo anders allemaal. Waarin Paulus, ik lees het opnieuw, vertelt over wat er is gebeurd toen hij was in Turkije, in Azië, zegt hij. En hij vertelt over een verdrukking die ons in Azië overkomen is. En hij beschrijft die situatie als een situatie waarin hij, let op wat er staat, bovenmate en boven vermogen heeft hij een zware last te dragen gehad. Hier is een christen, hier is de grote Paulus. De stichter van zoveel gemeenten, door God zo machtig gebruikt om het evangelie over eigenlijk de hele wereld te brengen. En hij vertelt over een situatie waarin hij de ervaring had dat iets bovenmate en boven vermogen was. En ik weet niet, ja, ik houd er toevallig nog wel van, maar ik ben graag bezig met fitness en met gewichten en dat soort dingen meer. En als je ook met bankdrukken en zo bezig gaat, op een bepaald moment, weet ik veel, misschien bank jij 100 kilo, 110 kilo of 150 kilo, weet ik veel wat. Maar het is een keer over. En dat doe je bij wijze van spreken 100 kilo en dan leg je iemand er nog twee gewichtjes van 2 kilo hangt die aan die stang. En dat je, jongens, het gaat niet meer. Want, en ieder heeft zo zijn grens. Ik was de wereldkampioen, wat is een of andere Pool. En die heeft het kilo 450 kilo bankdrukken. Dat heeft hij gehaald, die man. 450 kilo. Stevige jongen. Toen ging hij voor een absoluut record 470 kilo. En toen hield hij het niet en hij brak bijna zijn ribben. Omdat het gewicht kon hij niet houden. Ook zelfs voor die man, het houdt een keer op. En misschien is dat wel jou en uw ervaring. Ja, maar het houdt wel een keer op. Ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt, maar dit is te veel geworden. Hier beschrijft Paulus zo'n situatie. Die zegt, bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad. En je zou kunnen zeggen, dat is één ding, maar er gebeurde een tweede ding. Zodat, er gebeurde iets met hem, wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Dat is een opmerkelijke zin. Jong of oud, zoals u, jij hier zit of ik hier sta, denk ik dat er dingen gebeurd zijn dat je zegt, jongens, dat zal jij nou zeggen, dit trek ik niet meer. Dit is te veel. Je bent in goed gezelschap. En als je dus zou denken, daar kan een christen niet overkomen. Hier de grote Paulus kende in zijn leven wanhoop. Wanhoop. Dat moeten we toch heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Wat is wanhoop eigenlijk? Nou, het woord in de grondtaal is het woordje ex aporeo. Ga ik u uitleggen. Ex, u kent dat. Als we over mun ex zegt iemand, dan is het uit. A, dat betekent in het Grieks niet. Een theist gelooft in God of een hogere macht. Een atheist gelooft dat niet. Dus ex, uit, a, niet. En dan poreo. Daar komt ons woord poreus vandaan. Nou, als het, dat is nu echt geen probleem, maar als het hard zou regenen, het dak van de kerk is poreus. Nou, ik weet dat baptisten niet bang zijn van water, maar dat gaat u niet leuk vinden. Want dan moet u uw paraplu in de kerk opzetten, want het dak is poreus. Dus wat betekent dan het woord ex aporeo? Betekent ondoordringbaar. Je kunt het ook vertalen met je geen kant meer uit kunnen. Dat is de ervaring van de groot apostel Paulus. Een christen is die ooit wanhopig. Paulus zegt, ik wanhoopte aan mijn eigen leven. En hij zegt er iets achter. Voor eigen besef, zal een belangrijke tussenzin. Voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen. De doodstraf, die kennen wij niet in ons land. Sommige landen wel. Je hoort dat wel eens in bijvoorbeeld Amerika, dat mensen wat ze noemen on death row zitten. Dus dat ze zitten in een cel waarvan zij weten dat als de deur open gaat, is er niet de vrijheid, is er niet de stralende zon, is er niet... Nee, dan ga ik naar de stoel. Er is maar één uitgang. En hij zegt, dit is de situatie waar ik in zat. Ik dacht bij mezelf, einde verhaal, over en sluiten maar. Het is gedaan, het is voorbij. En nu kun je zeggen, ja maar, kan dat dan? Het is wel een beetje een somber verhaal. Nou, ik wil u graag de realiteit laten zien. En de realiteit is, als ik even terugkijk, dat de vrouwen die op pad gaan, wat ze denken dat een groot probleem is, hun probleem is al lang opgelost. Die man die daar zit aan die poort, die de schone is, die niets te verwachten heeft, binnen zijn kaart is alleen een aalmoes. Laten we volledig staan, maar ik laat ook staan wat hier staat. De ervaring boven vermogen, een zware last, geen kant meer op kunnen. En dat kan heel verschillend zijn. Het kan zijn dat je hier zit met het besef. Maar als mijn ouders het nou al niet gered hebben, wat moet er nou van mij komen? Het kan hier zijn dat je hier zit met een geheim. En dat je zegt, jongens, ik kan gewoon geen kant meer op. Ik kijk wel uit om het te vertellen, maar ik kan eigenlijk geen kant meer op. En jij denkt dan misschien, u denkt dan misschien, ja maar ben ik dan wel christen? Of ben ik dan wel christelijk genoeg? Of wat dan ook. En dat wil ik vanmorgen tegen je zeggen. Een week na Pasen. Hier is een ervaring van de apostel Paulus. Dat hij geen kant meer op kon. En dan wil ik natuurlijk weten. Paulus, wat was dat nou? Wat is er nou gebeurd? Wat jij zo gruwelijk moeilijk vond. En het staat er niet bij. Het is heel apart. We weten het niet wat het was. Er zijn wel vermoedens. Maar het was dus ergens in Turkije een bepaald deel. Maar wat het was. Maar hij beschrijft het als iets waardoor hij in de wanhoop was gekomen. Dat is wat Paulus hier zegt. Weet je, soms. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat je soms ook met mensen spreekt, heel persoonlijk. En die hun diepste pijn en leed met je willen delen. En dat vind ik altijd een eer. Als mensen dat doen, als mensen je in vertrouwen nemen. Als het jou u overkomt, zorg dat je het vertrouwen waard bent. Ik heb hier ooit gesproken over Psalm 142. Waar staat, niemand vroeg naar mij, dat misschien wel het diepste is van ellende, dat er niemand is die naar je vraagt. Niemand, zegt de antwoordstelling, die zorgde voor mijn ziel. Maar als mensen dan vertellen, mag het dan veilig bij je zijn? Mag het veilig bij je zijn? En soms, lieve mensen, misschien moet je dat niet vertellen. Is het een geheim tussen God en jou? Nogmaals, we weten niet wat het was. Maar wat er staat is, wij achten onszelf voor eigen besef, opnieuw, binnen onze kaders, als ter dood verwezen. En dan komt het. Nou, kun je daar een punt zetten en zeggen van, ja, dat is zo. En nogmaals, dat wil ik heel bewust doen. Weet je, ik merk wel eens bij jongeren, laat ik het nou maar gewoon ronduit zeggen, bijvoorbeeld die zichzelf snijden, dat ze hebben zoiets van, ja, hoeft niemand te weten en ach, het is ook niet zo belangrijk en dit en dat. God neemt jou, u en jou en uw problemen uiterst serieus. Geloof mij. Echt waar. Geloof niet alleen mij, geloof het woord van God, want daar staat het in. Maar ik zie ook de dimensie. Dat er staat opdat, er is een doel, er gaat iets gebeuren. Opdat wij niet, staat er, op onszelf zouden vertrouwen. En dat is de switch, dat is datgene wat alles anders maakt. Niet op onszelf zouden vertrouwen, maar staat er op God die de doden opwekt. Dat is wat hier staat. En ik minimaliseer je probleem niet. En ik probeer het echt niet weg te poetsen. Maar ik wil dit tegen u en jou zeggen. Namelijk dat God je kent. En dat er ergens een les in is. Een opstandingsles om niet op jezelf te vertrouwen. Maar op God die de doden levend maakt. En dat is Pasen. En een week na Pasen is dat wat wij proclameren tegen elkaar. Dat er geen situatie zo hopeloos is, zo onmogelijk is, dat God daar niet zichzelf in zou kunnen verheerlijken. En dan kun je zeggen, ja maar, dat is makkelijk gezegd. Kijk, het voordeel is dat als je, net als ik, ondertussen, dat je haar grijs is en dat je ook niet meer kunnen ontkennen. Ik ben ook de 50 gepasseerd. En als je jong bent, zeg je, ja, wat weet jij nou? Nou, dat is voordeel als je ouder wordt, weet je. Dat wordt het niet meer zo gauw gezegd. Maar laat me vertellen dat ook in mijn leven momenten geweest zijn waarop ik echt dacht, het is echt over. Het is gewoon gebeurd. En eigenlijk nog niet zo heel lang geleden, dat ik deze tekst zag en dat ik dacht, Heere God, maar waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Ik begrijp het niet, Heer. En eigenlijk mijn nood was, maar leert u mij een les om niet op mezelf te vertrouwen? Want dat blijft een soort van les, dat blijft iets waarvan ik denk, wanneer zal ik dat nou ooit afleren? Misschien wel nooit, dat je toch, weet je, van ja, maar jezelf en weet ik veel, je flair, dit of zus of zo, of je ervaring, noem het maar op, dat je beseft, nee Heer, u moet het doen. U moet u openbaren, ik zie op naar u en dat is een geweldige dimensie. Om te realiseren dat God degene is die de doden levend maakt. En er wordt gesproken van Abraham. Als hij op dat crisismoment van zijn leven zijn zoon moet offeren. En ik zie hem daar lopen samen met zijn zoon. Ik denk in een prachtig weer en warm, et cetera. En dat hij beseft, ik snap God niet, ik moet die zoon gaan offeren. Ik begrijp dit niet, dan lees het maar na in Hebreeën. En dan staat er dat hij overwogen heeft, dat letterlijk hij is gaan rekenen, dat God bij machte was hem uit de dood op te wekken. En daar heeft hij zijn zoon uit teruggekregen. En dat is wat ik vandaag tegen jullie wil zeggen. God laat niet varen wat zijn hand begon. Hij laat niet los wat hij begonnen is. Ook al denk je misschien, waar is die nou? Wat is de dynamiek van vroeger? Hoe kan dit nou gebeuren? Is de situatie niet onmogelijk geworden? Opdat, zegt Paulus, wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op de God die de doden levend maakt. Ik weet niet, en daar eindig ik mee, of ik dat ooit eerder hier verteld heb, misschien wel, misschien ook niet. Maar ik kan u vertellen dat een aantal jaren geleden was er in Armenië een enorme aardbeving. Die duurde slechts 5 minuten. En kostte het leven van 30.000 mensen. In de gemeente waar we zitten in Utrecht hebben we een aantal Armeniërs. Dat is echt heel, heel bijzonder om die mee te maken trouwens. Heel bijzonder. Mensen die getuigen, die echt die fantastische dynamiek wat we daaraan zien. Die soms van heinde en ver komen om bij elkaar te komen. Maar er gebeurt dus die aardbeving. En in een bepaald dorp is het een onvoorstelbare puinhoop geworden. En mensen huilen. En mensen hebben het ook verschillend, hebben het niet overleefd daar. Maar er was een vader die wist dat zijn zoon, dat hij op school was, een lagere school. En wat die man is gaan doen, die is dus met vele anderen naar die school gerend. En toen hij daar kwam, zag hij zijn ergste vermoeden bewaarheid ingestort. En de eerste kinderen werden al van onder het puin vandaan gehaald. En die man is gaan graven met zijn blote handen. Hij wist ongeveer waar het lokaal van zijn zoon moest zijn. En hij is gaan graven. Hij is 8 uren gaan graven. En hij vond niets. Hij is met zijn blote handen doorgegaan toen hij 16 uur had gegraven. Zeiden mensen die hem eerst maar hadden laten doen van ja, dat is een trieste vader, laat hem maar doen. Misschien is het een verwerking. Hij zegt, man, stop daar toch mee. Hou daar toch mee op. En hij ging door en na 24 uur graven wilde ze hem eigenlijk gewoon vandaan halen. En toen zei hij, zeg maar, help me dan toch. Mensen zeggen, maar dat heeft geen zin, man. Accepteer je verlies. En toen vroegen ze aan hem, waarom doe je dat eigenlijk? En toen zei hij dit. Hij zegt, ik heb mijn zoon beloofd dat wat er ook zou gebeuren, ik hem nooit in de steek zou laten. En ik ga net zo lang door totdat ik hem gevonden heb, dood of levend. En die man heeft met zijn blote handen 36 uur gegraven. En toen riep hij de naam van zijn zoon. Zijn jongen heette Armand. En die jongen antwoordde hem. Hij had het overleefd namelijk. Want er was een heel stuk beton naar beneden gekomen. Er was blijven hangen. En hij en zijn klas hadden het overleefd. En weet je wat die jongen had gezegd tegen zijn klasgenoten al die tijd? Hij zegt, moet je luisteren jongens. Daar zetten ze half beklemd en zo. En hij zei dit. Ik ken mijn vader. En mijn vader gaat net zo lang door totdat hij ons gevonden heeft. Als een aardse vader dat al kan doen, hoeveel te meer een hemelse vader. Ik vond het voorbeeld des te mooier omdat die jongen uit zichzelf geen kant op kon. Ex aporeo, in wanhoop zat. Maar voor een aardse vader, laat staan voor een hemelse vader, is het niet onmogelijk. En God, geloof ik, is ofwel naar jou aan het graven op dit moment. Misschien dat je hier zit. En ik vind het mooi om jullie hier te zien allemaal. Jongeren en ouderen. Misschien dat je hem niet kent. Hij klopt op de deur van jouw hart. Jezus is een gentleman. Een man met liefde. Hij klopt op de deur van je hart. Hij beukt hem niet in. Demonen, ja. Die zien op een bepaald moment dat ze ergens uitgejaagd zijn. Of althans één. En die komt dan terug en die zegt van, hé, was ook geveegd en er is geen nieuwe vulling. En die neemt er 7 mee en die trekken gewoon naar binnen. Wordt niks gevraagd. Jezus klopt op de deur. En hij wil jou vinden. Wil je je laten vinden. En misschien dat u trouw hem al jaren kent, toch zit in die wanhoop opgesloten. En God is bezig om jou te bevrijden. En misschien dat je je nu realiseert. Weet je wat? Ik ga de Heere God helpen om die persoon te bereiken. Want ik geloof in de opstandingskracht waarin de cyclus van leven en dood voor eens en voor altijd doorbroken is. De gekruisigde. Maar hij is opgestaan. Amen. We gaan opnieuw zingen. En wat konden wij anders zingen dan Johan de Heer 915? 915. U is de glorie, Christus onze Heer, onze Redder en Meester, twijfel nu niet meer. Zingt van heind en verre dat het feest begon, zingt het zonder einde, Christus overwon. En het tweede couplet, wat nog te vrezen? Nu, hij leeft eeuwig voort, die mijn heil wil wezen, vrede ongestoord. Hij is mijn victorie en mijn hulp in nood. Hij is mijn glorie, ik vrees nu geen dood. Opnieuw krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven, maar we zingen dus straks Johan de Heer 915. U is de glorie. Laten wij danken en bidden. Heer, u is inderdaad de victorie, de overwinning, het nieuwe leven. Dank u, Jezus Christus, voor uw opstandingskrachten. Dank u dat geen situatie voor u hopeloos is. En Heer, misschien dat we in ons leven die wanhoop kennen. Misschien ook, Heer, dat we ook de dynamiek zo kennen van u die antwoord geeft op gebed. Ik bid, Heer, dat wij in die diepe overtuigingen worden gesterkt door dit besef dat u, Jezus Christus, het antwoord bent op elke nood van ons hart. We hebben dat gezien dat dat niet goedkoop is. We hebben gezien dat, Heer, het u alles gekost heeft. Koning Jezus, u bent zo geweldig, zo fantastisch. Dat u bent gegaan in die weg van die onvoorstelbare eenzaamheid tot aan het kruis verlaten door God en mensen. U bent daar gestorven voor onze zonden, maar ook opgestaan uit de dood op die zondagmorgen. U leeft. U bent ook hier in uw goddelijke majesteit. Dank u, Heere, dat in uw licht wij het licht mogen zien. We bidden zo, Heere, voor elkaar, voor diegenen onder ons die dit ook herkennen, Heere. Misschien in eenzaamheid, jongeren en ouderen. Heer, leer ons om u als gentleman, als die vriendelijke man vol liefde, te mogen toelaten. Voor het eerst of opnieuw. Heer, misschien dat we weten nu deze morgen dat u graaft in de puinhopen van ons bestaan. En dat u doorgaat, Heere. Dank u daarvoor. U laat niet varen wat uw hand begon. Amen. Wij zingen tenslotte staande Johan de Heer 921. Het prachtige lied, de versen 1, 3 en 5. Dus 1, 3 en 5 van 921. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Dus 1, 3 en 5. Wil ik het graag zo doen dat we dus na twee coupletten wil ik heel graag de zegenbeden uitspreken. Daarna zingen we het vijfde couplet. Ik roem en mijn God, ik juich en zijn trouw. Dus eerst 1 en 3, dan de zegenbeden en dan tenslotte vers 5 van 921. Diepe besef dat de Heere God ons zegenen wil, mag ik deze woorden uitspreken. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.